onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. De genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, die eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laat ons samen zijn mogen aanvangen met het zingen van Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat er verder volgt, Psalm 105, het vijfde vers. Lezing uit Gods heilige en onfeilbaar woord vindt u opgetekend in het boek der psalmen. En daarvan de 11e psalm. We gaan voort met de uitlegging van het boek der psalmen. En aan de orde van behandeling is de 11e psalm vooraf de 12 artikelen des geloofs.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Psalm 11. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Ik betrouw op den Heere. Hoe zegt gij lieden tot mijn ziel? Zwerft eenen naar uw lieder gebergte als een vogel. Want ziet, goddelozen spannen den boog, zij schikken hun pijlen op den pees, om in het donkere te schieten naar de oprechten van harte. Zekerlijk de fundamenten worden omgestoten, wat heeft de rechtvaardige bedreven? De Heere is in het paleis en de heiligheid, de Zere troon is in den hemel, zijn ogen aanschouwen, zijn oogleden proeven de mensenkinderen. De Heere proeft den rechtvaardige, maar den goddeloze, en dien die geweld lief heeft, aat zijn ziel. Hij zal op de goddelozen regenen strikken, vuur en zwavel, en een geweldige stormwind zal het deel eens beter zijn. Want de Heere is rechtvaardig, hij heeft gerechtigheden lief, zijn aangezicht aanschouwt den oprechte. Tot zover.
Laat ons des Heere aangezicht zoeken. Heere, zoekt u ons. Want als u zoekt, dan vindt u ons. Maar daarom hebt u ook gezegd, zoek mij en gij zult vinden. Want als we zoeken, bent u de eerste die zoekt. Als u Jericho bezoekt, was er een man, hij heette Zacchaeus. En toen ging hij u zoeken. Want elke daad uit geestelijk leven is een weeromstuitende daad. Het is soevereine genade. Het is uit hem. En dan is het ook door hem. En dan wordt het ook tot hem. Zo, het is alles bij u vandaan. Het is door uw Zoon. En het is tot u door de bediening van de Heilige Geest. Heere, ontferm u ons en vanavond geef enige opening, kon het zijn, in uw woord. In het spreken en in het horen. Want wij zijn van nature doof. En de kerk die roept altijd maar, Heere, open mijn ogen. Geef me toch geestelijk verstand, opdat ik aanschouw de wonder uw waarheid. En uw woord zegt het van uw kerk, die hebben oren gekregen om te horen. Maar de anderen hebben oren en horen niks. Horen niks en horen de doof en zien de blind. En daarom bidden we u, geef ons ogen om te zien. U te zien, u te aanschouwen, maar ook oren om uw stem te horen, want u spreekt gewis tot elk die voor u leeft. En uw schapen kennen uw stem. Ach, spreek nog eens, Heere, dat uw stem horen, want die stem is zacht, maar ook heilig, rechtvaardig en zeer barmhartig. Open de schriften, kon het zijn, gedenk hen die hier niet kunnen zijn, anderen die andere dingen hebben, eten en drinken, pas getrouwd, een akkertje of een paar koeien. Maar Heere, ach, gedenk onze en al onze ellendigheden en al onze zwakheden en al onze vijandelijkheden. Want we dragen die vijand van binnen om tot de laatste snik. En Heer, het is een vijand. Daarom zegt Paulus, ik heb de goede strijd gestreden en u was verwinnaar in de strijd en gaf mij de zegen. Gedenk uw kerk wereldwijd in Nederland, in Servië, Malawi, in Quebec. Het is een tijd van afgang. De fundamenten zijn omgestoken, worden omgestoken. Maar u hebt zelf gezegd, gij zult uw waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig uw verbond gedenken, gedenk onze. In het hoofd des verbonds, de middelaar des verbonds. Uw lieve zoon, alsjeblieft. Alsjeblieft. Om Jezus wil, open de schriften. Om Jezus wil. Amen. Gemeente Psalm 11. Het begint mooi met deze uitdrukking. Voordat al het andere gezegd wordt. Ik betrouw op den Heer. Voordat hij alles verder zegt, dan zegt David, ik betrouw op de Heer. Laat ik eerst dit zeggen. Er staat een psalm van David. Maar ik kan datzelfde woordje gebruiken, een psalm voor David. En ik denk dat dat het is. Want het is Gods woord. Die psalmen geeft in de nacht. God geeft David psalmen, begrijpt u? David geeft God geen psalmen. Die psalmen geeft in de nacht. Dit is niet Davids woord en Paulus woord niet. Dit is Gods woord. Zodat met uiterste eerbied gelezen en overdag dient te worden. Dus dat is één. Twee. David betekent een lieveling van God. Dus zijn naam betekent een lieveling van God. Waarom? Omdat hij God lief had. Ach mens. Omdat God hem lief had. Mijn eeuwige liefde daar. Ja. Daarom staat er van hem. Een man daar Gods. Hij dicht voor die opperzangmeester, want deze psalm werd gezongen. Er wordt nog gezongen. Zoals een opperzangmeester, een leviet. Die had een koor, soms vrouwen en mannen, en dan zongen ze bij beurten. Nu werd die psalm gezongen. Luther zegt van de psalmen, een psalm zingen is twee keer bidden. Want het is een gebed ook. Profetie. Profetie. Dus voor alle dingen zegt hij dan, ik vertrouw op de Heer. En dat woordje vertrouwen, dat is eigenlijk toevlucht nemen. In de oorspronkelijke taal is vertrouwen uw hoop stellen, uw geloof stellen buiten uzelf. Ik geloof niet in mijn geloof. Veel mensen zeggen dat tegenwoordig. Je gelooft in je geloof, bij wijze van mensen. Buiten jezelf. Je hoop stellen. Dat is geloof. Toevlucht nemen. De Vrijstad is een beeld. U kent de Vrijstad? De vluchten ze heen. Op alle kruispunten in Israël stonden wij richtingaanwijzers. Vrijstad, Vrijstad. Rennen. Het is toevlucht nemen. Altijd is de oefening van het geloof een toevlucht nemende daad. Hoor je me? Jij gelooft niet in je bekering en je gelooft niet in je eigen gerechtigheid. Als er waar geloof in oefening is, dan is dat een toevlucht nemende daad. Terwijl God werkt door de prediking van wet en evangelie in het hart van de kerk. Toevlucht nemen. En dan zegt hij, ik vertrouw op de Heer, het staat met 6 hoofdletters, dat is de verbondsgod. Die eeuwig aan zijn verbond gedenkt. Van geslacht tot geslacht. Een geschonken geloof, maar ook een geoefend geloof. Veel mensen zeggen, je kunt het geloof krijgen, maar dan kun je nog niet geloven. Geloof ik niks van. Als je geloof krijgt, ga je geloven. Het is een gave, maar als God het geeft, dan ga je geloven. Geen filosofie. Dus een filosofie die gaat van de delen naar het geheel. Ik geloof, de schrift gaat altijd van het geheel naar de delen. Daarom begint ook de catechismus met die gehele zaak der zaligheid in de eerste antwoord en vraag. Wat is uw enige troost? En dan gaat het naar de delen. In de Bijbel gaat het zijn voor het worden. Moet je onthouden. Het zijn gaat voor het worden. Maar in de goddienst gaat het worden voor het zijn. En het doen voor het zijn. Gij zijt rein, gij wordt niet rein, gij zijt rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Dan heb je het zijn. Opdat je gereinigd wordt door de bediening des geestes. Anders krijgt u een wettische gang. Is er geen troost. Geen hulp. Dan moet u worden wat u niet bent en dat gaat niet bij u. Want God maakt wat u niet bent. Rein. Als een onreine. U gaat zien als een blinde. En lopen als een lamme. Versta je dat eigenlijk wel? Of praat ik rare taal? Waarschijnlijk praat ik tegenwoordig rare taal, ik niet zeg. Want ze gaan allemaal over uit een wettische gang. Dit moet ik doen en dan krijg ik het wel. Of dit heb ik en dan krijg ik wat meer. Is niet waar, hoor, mensen. Niet waar. Nou, ik vertrouw op de Heer. En dan krijgt hij advies. Want hij leeft in hele moeilijke omstandigheden. In vers 3 weet u dat. Dan zegt hij, zekerlijk de fundamenten van kerk en staat worden omgestoten. Jesaja zegt, er komt een tijd dat het goede slecht genoemd wordt en het slechte goed. We leven er middenin. Middenin. De fundamenten van de politiek, de fundamenten van het koninkrijk in deze wereld, de fundamenten van de leer der kerk. Wordt ook omgestoten. Hoor je ook zeggen? Omgestoten. En als de fundamenten er niet meer zijn, dan stort het bouwwerk in elkaar. En Paulus spreekt over dat fundament. Hij zegt, gij kunt niet een ander fundament leggen dan dat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Nee, Jezus Christus en die gekruisigde plaatsbekleding. Plaatsvervanging. Hij is het. Ik ben het niet. Ik word het niet, maar in hem ben ik het. Dat wordt omgestoten. Je moet een christen zijn en je moet dat beleiden en je moet dat getuigen en je moet dat maken en je moet dat doen. Ik geloof er niks van. Waarom wordt de wet scherpelijk gepreekt in het stuk der dankbaarheid, zegt u mij? Opdat ik hoe langer hoe meer mijn verdorven aard leer kennen. De toevlucht nemen tot Christus en zijn gerechtigheid buiten mezelf. En door de Heilige Geest zoeken wat boven is. En niet wat op de aarde is. Nou, de fundamenten worden omgestoten. Ik hoop er nog iets meer stil te staan. Dus hij krijgt een raad. Hij zegt, om twee dingen, daar kom ik nog op in. En dan gaat hij niet over het leven praten, maar over het einde van het leven. Dan gaat hij niet over zijn moeite praten en over de strijd. Dan gaat hij over het einde van zijn leven praten. Dan gaat hij praten over hel en hemel. Dat vind je ook in Psalm 73, totdat ik op hun einde lette. Want ge zet hen op glibberige plaatsen. Maar dan zal ik gedurig bij u zijn in al mijn noden angst en pijn. Dat is ook wat Paulus zegt eigenlijk in de Romeinenbrief, het 8e vers. In Hebreeënbrief, het 6e hoofdstuk, dan zegt hij, ja, we gaan altijd weer naar het begin. Maar het gaat erom, als de geest in u komt te wonen, dan treft u hoofd omhoog, want uw verlossing geraakt. Dan zie ik mensen die de Heere vrezen en dan worden ze beter en zijn ze gelukkig beter geworden. Maar er zijn hier ook mensen geweest die zeiden, was ik maar niet beter geworden, weet je nog? Vervuld met de liefde God. Vooruitzien. Vooruitzicht. Vooruitzicht. En dat vooruitzicht bereidt tot de reis. Als u een reis moet maken, dan bepaalt uw leven, voordat u op reis gaat, wat u gaat doen. Toch? Als je een reis moet maken met vliegtuig, een kaartje kopen, je koffer pakken, dan ben je een week mee bezig. Nou, als je op reis gaat, dan staat je fundament in. Het ware goed dat je daarmee bezig was. En niet altijd terugkijkt. Het ware goed. Ja, maar dominee, dan moet je een toekomst hebben. Jazeker. Kijk, als je daarover gaat nadenken, ja. Avondmaal, ja, nou, ik kan nog niet aan het avondmaal. Dan moet je vrezen dat je ook niet zult zijn aan de maaltijd van het lam. Dat moet je vrezen. Moet je niet zeggen, ja, dat is niet zo erg. Ja, dat is wel erg. Nou, dan spreekt hij over die twee dingen. Dus hij klaagt niet. Hij gaat ook niet in op het advies dat hem gegeven wordt. Hij zegt de een daar en die ander daar. En daar zullen we nog een ogenblik bij stilstaan. Laat ons eerst nog zingen van Psalm 11... Waarschijnlijk een niet zo bekende wijs, maar dat hindert niet. Het is Gods woord en we zullen het zingen. God, op God alleen betrouw ik in mijn noden. Hoe zegt gij trots tot mij, in mij en mijn verdrieten? Nu ijlings heen naar het gebergd gevloden. Gelijk vol angst en schuwe vogelvliet. En wat verder volgt. Ik betrouw op den Heere. En dan krijgt hij raadgevers. Gods volk heeft altijd een hoop raadgevers hoor. Die precies weet hoe een ander moet lopen. Moet je maar onthouden. En dan zegt hij, ik betrouw op den Heere en hoe was waarom. Zegt gij lieden tot mijn ziel. Zwerft heen naar uw lieden gebergd als een vogel. Hij zegt, ik neem door genade, dat is genade hè. In de oefening des geloofs. De toevlucht tot God. Waarom zegt gij vlucht weg. Red u zelf, bewaak u zelf, als een vogeltje. Staat eigenlijk letterlijk een klein vogeltje. Het gebergd om je te verstoppen. Hij zegt, ik betrouw, neem toevlucht door genade. Tot de Heere, de verbond Jehovah, die blijft de zijnde. Ik ben die ik ben. En waarom zegt u nou, red jezelf, vlucht. Dat is een vogeltje naar het gebergte in een schuilplaatsje. Ga weg. Het is veel te gevaarlijk. Noem die twee redenen. Die men aangeeft om te vluchten in de eerste plaats. De goddelozen hebben het gemunt op de dood van de kinderen God. Het is een dodelijke strijd. Een strijd gaande, geestelijke strijd op leven en dood. Zo David zegt, wat de geest zegt tot David. Want de goddelozen spannen de boog, pijlenboog, en schikken hun pijlen op de pees, om in het donker en stiekem, vijanden doen het nooit publiek. Die schieten altijd in donker. Want het zijn de kinderen der duisternis. Altijd zo achter de hand. Stiekem. Om je een hak te zetten. Nee. Om een pijl te schieten staat er letterlijk in je hart om je te doden. De duivel en zijn trawanten haten Christus en zijn kerk. Luister, zijn kerk om Christus wel, hè? Niet om jou. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. De duivel heeft het op je dood gemunt. Het zij feitelijk als een briesende leeuw, of geestelijk om de leer te veranderen. Om je te doen dwalen. Oude fundament der waarheid te verlaten. Je dood te schieten. Vurige pijn. Maar luister eens, weet u wat David zegt? Of wat in het Nieuwe Testament is. Den Heere is mij een schild en mijn loon zeer groot. Heeft de Heere tegen Abraham gezegd. Weet je wat er eigenlijk staat? De Heere gaat om zijn kerk heen staan. En dan schieten ze de kerk niet, maar Christus. Snapt u? Nee, snapt u niet, hè? Dat is genade. En uw loon zeer groot. Abraham vreesde. En wie zou niet vrezen? Tijden van vervolging aanbreken. De kerk in de gevangenis geworpen wordt. Door goddienstige mensen. Saulus van Tarsus. Vermoorden de kinderen van God. Vermoorden de kinderen van God. Aan het einde der tijden zal de ene broeder, zogenaamd kerklid, de andere overgeven tot veroordeling. Moet je onthouden. De grootste vijanden vindt u niet in de wereld. Die vindt u in de kerk. In de kerk. Vurige pijlen. Om u te doden. Vlucht toch! Nee, zegt hij. Mijn toevlucht is in mijn God. Dat is genade. Als u ten dode vervolgen niet te vluchten, maar tot hem te zuchten. Die zegt, ik ben uw loon schuld en uw loon zeer groot. Maar de genade, hè? Als je de macht van de vorst der duisternis ziet, want hij is de vorst der duisternis. Zijn kop is vermorzeld, maar zijn staart slaat nog. En zelfs deze dagen worden duizenden christenen vervolgd en vermoord. Weet u dat? Kindertjes vermoord van christenen. Ja, zijn dat allemaal christenen? Daar heb ik het niet over. Dat weet God. Maar zijn dodelijke haat. Koolbrugge zegt, op het moment dat hij mijn deel werd en ik zijn deel, draaide zijn hoofd om en groette me niet meer. Kijk, zolang u met de wereld meeleeft, dan zeggen ze, nou, het is wel een beetje ernstig, een kerel, maar het gaat wel, hoor. Je kunt nog wel met hem leven ook. Maar pas op, als je niet meer mee kunt doen, want alle die godzalig willen leven worden vervolgd. Het is een kenmerk, hè? Ze hebben tegenwoordig allemaal over kenmerken. Nou, dat is een kenmerk. Het is een litteken. Het is een doodsteken. Het is een christenteken. Dus als de duivel vriendelijk tegen je wordt, moet je heel bang worden. Als de duivel vriendelijk tegen je wordt, moet je bang worden. Het is een engel des licht. Dat is één. Twee. Vlucht. Want nergens is meer recht en gerechtigheid. Het goede wordt kwaad genoemd en het kwade goed. Lees in de tekst en de vers. Zekerlijk, zegt hij. Zeer zeker. Als God zegt zekerlijk, is het zeker. De fundamenten, niet één fundament, de fundamenten van kerk en staat worden omvergeworpen. Dan kan er geen huis meer gebouwd worden, geen gezin meer bestaan, geen kerk meer bestaan. En ik denk wel eens dat we in een tijd zijn terechtgekomen dat de afval zeer groot is. Omdat de fundamenten omvergeworpen worden. Nou kunt u wel voor de zuivere leer zijn, maar dat betekent niet dat u op het fundament rust. Dat is wat anders, hè? Dat is wat anders. Die worden omvergeworpen, stuk geslagen. Wij zijn erger geworden, nou ga ik het eerst op staatkundig gebied zeggen, erger dan de beesten. In Amerika worden 1 miljoen kindertjes vermoord. In Nederland 40.000. En in Amerika is het zelfs zo dat als een kind geboren is en de moeder besluit met de dokter het nog te doden, kan dat ook. In Nederland is niks beter. En het zit in ons aller hart. Vijanden van God en Christus is onze verdorven natuur. Nou, de fundamenten. Wat is nou het fundament van de kerk? Paulus zegt het, dat is Christus en die gekruisigd. Is de leer van de plaatsvervanging. Het is niet Christus. Maar Christus en die gekruisigd. Weet je wat dat betekent? Hij is vervloekt voor een vloekwaardig mens. Hij is gedood voor een doodschuldig mens. Voor zijn volk. Hij is gehoorzaam geworden omdat ik nooit gehoorzaam ben naar de mate Gods. Dat ben ik niet. Kun je wel zeggen, maar ben je niemand? Hou op. Hij heeft betaald wat ik niet betalen kan. Dus als u bij een leer komt en je moet ook wel betalen, moet je heel hard weglopen, want ze bedriegen je en je gelooft het ook langzamerhand. Maar het bloed van Christus is een ransom, is een betaalsom voor al de zonden van zijn volk. En als ze nog zeggen dat je er een kruimeltje bij moet doen, moet je zeggen, hier heb je mijn lidmaatschap, ik word hier knap bedrogen. En als u denkt dat u de wet kunt volbrengen, ik kom er nog op terug, hè. En dat u in het oog van God goede werken kunt doen, staat nergens in de Bijbel, hè. Staat wel vruchten des geestes, maar dat zijn uw vruchten niet, toch? Zijn dat uw vruchten? Meisje in Grand Rapids zei tegen me, en ik begrijp dat wel hoor. Ze zei, dominee, u zegt dat wij niet veel beter worden. Ik zeg, nee, dat is wel zo hoor. Want Paulus die schrijft in de Filippenzenbrief, dus is bijna zijn laatste brief, dat hij de grootste der zondaren was, niet waar? Nee, fout gelezen. Dat hij de grootste der zondaren is. Maar hem is barmhartigheid geschied. Daarom zegt Paulus, als de zonde meerder wordt, wordt de genade des te overvloediger. Dat is niet om te zondigen en te zeggen, nou zonde is niet erg. Zonde is vreselijk. En kijk gemeente, wat ik nu zeggen wil, dat moet je onthouden. Heel veel mensen leren Christus. En dan moet je hem navolgen. Jaren geleden kreeg je die bandjes hier in Nederland. What would Jesus do? Wat zou de Heer Jezus doen? Ik zeg, hij doet wat u niet kunt doen. Moet je goed onthouden hoor. Moet je niet. Ja, maar wat moet je? Ja, als je onbekeerd bent, moet je alles nog. Dan ben je onder de wet. Maar als je in Christus verzoening gevonden hebt, in dat puntje destijds, ben je onder het evangelie. Weet je wat hij dan tegen je zegt, want je kunt het misschien niet verdragen, dat zegt. Wie in Christus is, is een getrouwe en goede dienstknecht. Niet waar, wel waar. Maar je kent het evangelie niet meer. Jullie maken het evangelie een evangelie van navolging, maar niet van plaatsbekleding. Plaatsvervanging. En we hebben het over de heiligmaking. Maar de grond van de heiligmaking is de rechtvaardigmaking. Als de rechtvaardigmaking niet voorop gaat, is de heiligmaking slechts een goddeloos werkje. Ja, dominee, zijn moeilijke woorden. Wel, laat ik het anders zeggen. Als je zonden niet vergeven zijn, zul je nooit wandelen in de wegen des Heeren. Nou, twee woorden komen in deze psalm voor. Dat is tzadik, dat is gerechtigheid. En dat is oprechtheid. Gerechtigheid is dit, dat is een legal term, dat is een wettelijke term. Als God je van de zonde vrijspreekt, doet hij dat in het gericht. En dan spreekt hij je van alle zonde vrij, zeggen dat door het verleden is van tijd, van verleden, heden en toekomst in de punt van een tijd. Ja, dat is echt waar hoor. Maar oprechtheid vindt u bijvoorbeeld in Genesis 17. Dat gaat over de wandel. Dus dat is niet zozeer een zaak van het gericht, hoewel ik kom er nog op terug. Het is een zaak van leven. Daarom staat er in deze psalm: de Heere proeft de rechtvaardige. Hij is in het paleis van zijn heiligheid. De troon is in de hemel. De Heere is rechtvaardig, vers 7. En hij heeft de gerechtigheden lief. Dan worden die twee woorden gebruikt. Dat woordje gerechtigheden komt u tegen in Genesis 17. Abraham is gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Hè? Niet in zijn werken, maar het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Imputed. Toegerekend. Maar dan in 17 zegt de Heere, wandel voor mijn aangezicht. En zijt, de King James Version is beter dan de Statenvertaling. Want de King James Version schrijft voor dit woordje oprecht: zijt volmaakt, perfect. Als je voor Gods oog moet wandelen, moet je volmaakt wandelen. Daarom God heeft de gerechtigheden lief. Nou, dominee, dat kan nooit. Dat kan nooit. U zegt dat dan wel, maar dat kan niet. Ik ga met u naar Romeinen 4 vers 11. Wat zegt Romeinen 4 vers 11? Dat de besnijdenis een teken is van de rechtvaardigheid des geloofs. Hoe kan ik dan voor God wandelen alleen door een waarzelfmakend geloof? Rustend op zijn gerechtigheid. En niet op uw goede werken. Abraham wandelde door het geloof. Huntington is recht. En zie je, Christus is mijn wet. In hem rust ik in de wandel. En in mijn slapen. En in mijn zingen. Als het geloof in de oefening is. Snapt u? Nee, snapt u niet, hè? En dan geeft de Heere dus, als Abraham in Genesis 17 hoort: wandel voor mijn aangezicht en zijt volmaakt. Dan krijgt hij het teken van de besnijdenis. En dan zegt Paulus in Romeinen 4 vers 11, dat is het teken van de rechtvaardigheid des geloofs. Nou ga ik het heel uit elkaar trekken, maar ik doe het toch. Zowel goddeloos als rechtvaardig, dat is de kerk. Semper. Nou laat ik het maar gewoon in Nederland zeggen. Een kind van God is zowel goddeloos als rechtvaardig tegelijk. Ik ben goddeloos in mezelf en rechtvaardig in Christus. En die oude Koos, dat kind van God, die zegt: ik ben een leugenaar, toch spreek ik de waarheid. Nou, dat is de kern. Ik ben blind en ik zie. Ik weet niet waar ik lopen moet en ik word door de geest geleid. Niet? Dat dacht ik al. Je hebt zelf nog een duit in het zakje gedaan. En je bent al aardig op uw vrome weg naar de hel. Nee, doe me auto op, man. Nee, hou niet op. Abraham wandelde door het geloof. Hij zei niet: nou ja, nou moet ik eens proberen om mijn best te gaan doen. Dat is natuurlijk niet. En wandelen door het geloof is zien op hem. De overste leidsman en voleinder des geloofs. Nou, dominee, dat woordje geloof, dat klinkt remonstrant tegenwoordig bij in gereformeerde gezinten. Klinkt het woordje geloof remonstrant. Weet je waarom? Ze weten niet meer wat geloof is. Oh, heb je het ook wel over geloof? Ja. Paulus zegt er altijd over. Buiten zichzelf. Buiten zichzelf. De gerechtigheid Christi. En gemeente, ik kan het je niet uitleggen, want ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Weet je, ik kan het helemaal niet uitleggen. Ik weet helemaal niet hoe ik het uit moet leggen. Gij zijt arm en toch rijk. Zwak en toch sterk. Maar dat is... Gij zijt een goddeloos mannetje en toch rechtvaardig. Dat kan je toch niet bij elkaar krijgen, mens. Ik zet altijd mijn voeten verkeerd. En toch is de weg, Psalm 18 des Heren, wat? Volmaakt! Ik weet helemaal niet waar ik gaan moet. Maar hij zegt: gij hoeft het niet te weten. Stel uw vertrouwen op de Heere. Ja, maar ik moet me verbeteren. Hoe lang ben je bezig? Gaat niet. Als je echt kind van God wordt, word je steeds armer en slechter. Dat meisje waar ik je over had in Grand Rapids. Ik zeg dat maar weer. Toen zei dominee, u bent heel niet met u eens over, want ik word beter. Ik zei ja. Ik zeg, ken je Johannes de Doper? Dat was toch wel een heel nauwgezet kind van God, hè? Toch? Was dat nou niet een mannetje dat... Een profeet die heel nauwgezet leefde in de woestijn, een beetje sprinkhaan en wat honing. En, hè? Die leefde toch niet in de wereld, zou je zeggen. Hè? Maar weet je wat hij zegt aan het einde van zijn leven? Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is de kerk. En als hij nou je alles wordt, jochie, mag je gerust in niks wezen. En als je dat niet weet... Weet je helemaal nog niks. Dus nog eens, tzaddik. Dat betekent vrijgesproken in het gericht. God gaat in het gericht met de mens, aan deze kant van het graf. Aanklagers. De wet gaat je aanklagen. Je geweten gaat je aanklagen. En je hebt op 1000 vragen geen antwoord. Dat zegt Job. Geen antwoord. En je wordt in het gericht getrokken. En weet je waar je nou die Heer Jezus ontmoet, die gekruisigde? In het gericht. In het gericht. Die leer zijn we bijna kwijt, want ze zijn stiekem allemaal al wedergeboren buiten het gericht. Is niet waar. En als de rechter dan komt en de ziel door genade het volgens willeke mag om God nog groot te maken in recht en gerechtigheid, want ook dat is een eer, dan treedt er een tussen beiden en zegt: Vader, ik heb verzoening voor hem gevonden. Want je wordt niet door Christus gerechtvaardigd, maar door de Vader. In de weg van de middelaar, die Christus is, door de rechter. En de vrucht ervan, de gemeenschap met Christus, is een wandel door het geloof. We noemen dat de oprechte. Weet je wat oprechte mensen zeggen? Dan zeggen ze tegen je, je bent een leugenaar. Dan zeggen ze, ja, erger dan jij denkt. Oh, ik hou van zulke preken, man, oh, man. Je bent een dief. Ben ik ook nog. Och, was ik het niet. Maar ik ben het. Een vloeker. O man, je moest eens weten. Dat ik mijn hart wel eens vast moet houden. Je wist wat eruit barst met tijd. Nee? Je bent een overspeler. Je moest eens kijken waar mijn ogen zitten met tijd. Maar er is geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat zei Hofman in Schiedam altijd. In Christus Jezus. Met al mijn ellende. Met al mijn onvolmaaktheid. Met al mijn goddeloosheid en vuile begeertes. Want. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden, weet je nog? Zondag is het allemaal. De fundamenten worden omgestoken. Deze leer wordt veracht. Je bent stiekem wedergeboren en je kunt het zelfs zijn zonder dat je het weet. Ik zeg dus niet dat Johannes de Doper niet wedergeboren was. Ik zeg ook niet dat dat niet kan. Maar dat is niet de leer der kerk. Dat is de leer van Kuiper. Neo-Calvinisme. Een gemeente, dan zegt hij, de Heer is in het paleis van zijn heiligheid. En des Heeren troon is in de hemel. Zijn ogen aanschouwen. en zijn oogleden proeven de mensenkinderen. We gaan eerst nog een versje zingen, 11, 3 en 4. De alwijze God beproeft wel eens de oprechte en tuchtigt hen naar elk die het kwaad bemint. En wat volgen 3 en 4 van Psalm 11. David zegt, ik zie God niet, maar God ziet mij. Wel de rouwe. Hij is de verborgene. Daarom in die volgende tekst zegt hij, de Heere is in het paleis van zijn heiligheid. Dat paleis is heilig omdat God heilig is. Het is niet een heilig paleis. Het is een paleis van zijn heiligheid. Net iets anders. Dus als hij in u komt wonen, zijt ge een tempel van God. Geheiligd door de inwoning Christi. En die de tempel van God schendt, zal God schenden. Paulus. Maar hij spreekt hier over God in de hemel, die ons ziet. Des Heren troon, dat woordje troon, komt van een woord dat betekent bedekken. Wij zien Gods troon niet. Want God zien is sterven. Wij geloven hem. Paulus had een bijzonder gezicht. Hij werd opgetrokken in de derde hemel. Maar hij mocht er nooit over praten. Hij heeft onuitsprekelijke dingen gehoord. Hij heeft zijn heerlijkheid gezien. Hij was een enkeling. Weet je wie het ook gehad heeft? Lazarus. Die opgewekt is uit de dood. Dus des Heren troon is in de tempel. Of de troon, dat is wat bedekt is. God houdt zich verborgen. De wereld zegt, er is geen God. Maar David zegt, ik betrouw op de Heer. Hij is in de tempel van zijn heiligheid. En hij bedekt zich. Hij openbaart zich alleen in zijn zoon, die het uitgedrukte beeld is van zijn zelfstandigheid. Want niemand heeft ooit God gezien. Maar de zoon heeft hem verklaard. Want die mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Nou, hij is in het paleis van zijn heiligheid en zijn ogen aanschouwen. Kijken niet, aanschouwen. Letten op je wandel, je gedachten, je handel. Alles. Ik heb wel eens gedacht, hoe kan het? Ieder mens, elke gedachte. Maar God is een geest. Ieder mens geschapen heeft, toen geboren worden, en die hem kent. U kunt voor God niks verbergen. Hij aanschouwt u. We hebben het in Psalm 10 gehad. Hij aanschouwt de moeite en het verdriet op dat men het in uw hand legt. Dat was Psalm 10. Nu 11. Hij aanschouwt het. En hij gaat nog even verder. Hij zet zijn oogleden proeven. Niet alleen zien, hij proeft het. Hij kent uw belangen, uw liefde en haat, hij proeft het. Maar heel mooi dat er staat oogleden. Weet je wat oogleden betekent? Als hij iemand aanziet, dan knijpt hij, ja, menselijk gesproken, hè, de oogleden samen om heel nauwkeurig te kijken. Dat doet u ook wel eens. En hij proeft u. Hij hoort niet alleen uw woorden, hij kent uw gedachten, uw begeerten, uw affections, uw verlangens. En hij proeft het. Dat is wat, hè, als je daar aan denkt, hè, dat we met zo'n God te maken hebben. Dat is onze God. Althans, ik hoop dat het uw God is in Christus. Dus mensen, je kunt niks verbergen. Daarom die herders, die werden omschenen door de heerlijkheid Gods. Hè? Door de glorie van God. Ze konden nergens meer heen. Ze vreesden met groot. Heb je ook wel eens gevreesd? Voor God die in de tempel is. Of leef je maar raak? Ze proeven de kinderen van Adam. Nou, kinderen van Adam zijn verloren mensen, hè? Gevallen mensen. Totaal verdorven. Totaal verdorven. Van hoofdschedel tot voedsel. Dus hij kent de vuiligheid van je hart. En de wandel die schijnheilig is. Nou, dominee, Gods volk, nee. Die krijgen last van de schijnheiligheid, precies. Dat is een kind van God. En de rest krijgt er geen last van. Want die rusten erin en die vertrouwen erop. Maar als u een kind van God bent, we hebben dat gezien. Petrus deed ongeveer dezelfde zonde als Paulus, hè? Saulus. Nee, Judas moet ik zeggen. Petrus deed dezelfde zonde als Judas. Alleen Petrus weende bitterlijk en Judas niet. Wou betalen. Daarom zeggen die discipelen, een van u heeft mij, zal mij verraden. Wat zeggen ze dan? Ja, dat is Judas, bij wijze van woorden mensen. Ze zeggen, heren, ben ik het? Met je zelfkennis. Echte zelfkennis. De Heere proeft de rechtvaardige. Dat is weer mooi, hè? Ik heb een vraag. Wat zijn dat dan voor mensen, de rechtvaardigen? Die zijn in Christus rechtvaardig gemaakt. Rechtvaardig gesproken, de tzaddik. Die zijn in dat gericht rechtvaardig gesproken. Als hadden ze geen zonde gehad nog gedaan. Geloof je niet meer, hè? Het fundament is omgestoten, hè? Niet meer nodig, hè? Niet meer nodig te weten, hè? Nee, niet meer nodig, hè? Omgestoten. Rechtvaardig. Kijk, lieve vrienden, als je niet rechtvaardig zijt, dan zijt je onrechtvaardig. Is geen tussenweg. Het is niet een halve rechtvaardigheid. Of een gedeeltelijke rechtvaardigheid. Of een stapsgewijze rechtvaardigheid. De tzaddik. God proeft de rechtvaardigheid. Weet je wat er staat? God is rechtvaardig. Hij meet de zondaar met zichzelf, zoals we geschapen zijn in het paradijs. Want God gaat van zijn recht niet af. Hij zegt niet, nou ja, omdat je gevallen bent, dan zal ik wat medelijden met je hebben. Nee. God is rechtvaardig. Hij kan van zijn recht geen afstand doen. En dat is op twee manieren. Hij moet straffen de kinderen van Adam. De goddeloze. Dat staat er, hè? Hij zal de goddeloze regen strikken, vuur, verzet, zwavel en geweld. Dat ziet op de hel. Onze Duitse vaderen zeggen, de verworpenen zullen het recht Gods verheerlijken. In zijn straffende gerechtigheid. Dan zal blijken dat het een rechtvaardige rechter is. Nou, David die zegt, ja, ze schieten me, ze willen me doden. Maar ik kijk op het einde. God beproeft ons. En hij proeft de rechtvaardige. En dien die geweld lief heeft, haat zijn ziel. Daar schijnt het, hè? En hij zal op de goddeloze regenen strikken, vuur, zwavel en geweldige stormwind zal deel van hun beker zijn, die ze moeten leegdrinken. Want de Heere is rechtvaardig en heeft de gerechtigheden lief. Dat is weer zo'n bijzondere uitdrukking. Dus God is rechtvaardig. En hij bemint wat rechtvaardig is. Dat zijn twee kanten. En daar heb ik al één van genoemd. Dat is een rechtvaardige verdoemenis. En een rechtvaardige behoudenis. Want God behoudt door recht. Zie ons al door recht verlost worden. En dan weet ik een doorrechtige lieve vriend. Hij behoudt door recht. Door de aangebrachte gerechtigheid van Christus. Sion wordt oprecht gronden zalig. Want God heeft het recht hier. En daarom wordt de Heer Jezus genoemd de Heere onze gerechtigheid. Die de Vader schenkt in het gerecht. Christus wordt geschonken aan een verloren zonde. In een puntje destijds. Als had ik zelf voor al mijn zonden betaald en de gehele wet volbracht, op mijn rekening gezet. Hier wordt er afgerekend, straks is te laat. Straks is te laat. Na je dood kun je niet meer bekeerd worden. Niet meer verzoend worden. En gemeente, dat is nou het fundament, dus Christus en zijn gerechtigheid. Maar ook het straffende gerechtigheid, wordt ook niet meer geleerd. Hel? Als je over de hel preekt, dan zegt je moet niet altijd over hel. Ik weet nog dat ik in Amerika was, dus ze zeiden, je preekt altijd hel en fire en brimstone. Nou, ja. Deed ik het maar meer. Ja, maar je moet de mensen niet bang maken. Waren ze maar bang? Waren ze maar bang? Om God te ontmoeten. Waren ze maar bang? Geen bang meer. Waarom niet? Een gehele verduistering van Gods geest. De fundament omver geworden. En als je het preekt, dan zeggen ze, nou, dat is ook een helle verdoemenis spreken. Nee. Nee. Want Sion heeft een zaligmaker die ter hel is neder gedaan. Om ze uit de hel weer op te tillen. En thuis te brengen. Want het recht Gods werd geëist van de Zoon. Opdat het u geschonken zou worden. En wat heb je eraan gedaan? 0,0. Tegengewerkt. Want uit genade zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. Door het geloven. Gemeente, heb ik een woordje voor een mens die niet meer bekeerd kan worden in ons midden. Ik geloof dat er nog één is. Dat Christus uw geloof worden. Uw bekering, gerechtigheid en heiligheid. En hij uw zonde zij. Luther zegt heel mooi, hè. Als Christus u zalig wordt, stilt hij de zonde van u. Zegt, die zijn voor mij en gij krijgt mijn gerechtigheid. En zou je dat niet beleven als dat gebeurt in je leven? Zou je dat niet beleven als dat gebeurt? Tegenwoordig zijn ze beleven ze niet allemaal. Nee, dat zegt, ze gaan ook niet allemaal naar de... Ze gaan niet allemaal naar huis, hoor. Maar zou je dat niet beleven? Wat een grote waarheid. De fundamenten worden omvergestoten. Ja, maar dominee, dan hou je niet veel mensen over. Maakt me niks. De gunst van God is me meer dan 1000 mensen. En ze zult van allen gehaat worden. Daar moet je maar op rekenen. Als je een verdoemend recht brengt en een verlossend recht gaat leren. Dat zijn twee wegen. Hè? Het is allebei rechten. Allebei rechten. Want God houdt de gerechtigheden lief. Heeft het recht lief. De rechtshandelingen lief. Daar staat hij, hè? Heeft gerechtigheden lief. Tzadik. Rechtvaardigheden. En hij als goud oprechte, degene die wandelt door het geloven, waar Christus uw wet geworden is. Nee? Je moet het beter lezen. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht, zegt de Nederlandse, hetzelfde woord hier, in de King James Version, zijt volmaakt. Wij kunnen niet voor God. En dan krijg je een teken. De besnijdenis, de doop. Als een teken van de rechtvaardigheid des geloofs. Ik ben rechtvaardig in het geloof. Door het geloof in de gemeenschap Christi. Want hij is mijn wijsheid, gerechtigheid en heiligmaking.
van de vader geschonken, moedertje. En daar hoef je geen kabeltje bij te doen. En hij doet, bederf je alles. Bederf je alles. Want Sion wordt door recht verlost. Maar o wee als je het preekt vandaag de dag. Een evangelie zonder recht. Dat is een wankel fundamentje, daar kan een gebouw niet op rusten. Nee. Dat breekt af. Als je straks voor God moet verschijnen, die uw nieren geproefd heeft, die uw wandel kent. Ja, maar dominee, dan heb ik een vraag aan je. Zou je dat nou altijd gevoelen? Ik ga één ding tegen je zeggen. Als jij in dat gericht geweest bent en God hebt dat gericht weggenomen, word je wel aangevallen door de duivel. Maar die angst krijg je nooit terug. Die neemt u weg. Hebt u weggenomen. Dat oordeel is weg. Maar je wordt wel benauwd gemaakt. En dan zeggen ze, zou het eigen werk zijn of Gods werk? En dan zeggen ze tegenwoordig, het is beter niet zeker te weten. Weet je wat Rome zegt? Als je het zeker weet, zegt de synode van Trent, hè? Dan ben je vervloekt. Want de reformatie leerde dat de zekerheid, de verzekering, een deel was van het zaligmakende geloof. Nou, je bent vanavond dogmatisch. Nee hoor. Hij kan je wel te pakken nemen, maar niks meer van je afpakken. Van nou hoor, joh. Hij kan je wel op de grond gooien en zeggen, nou je hebt je bedrogen voor de eeuwigheid. Maar ik zou één ding zeggen. Ik betrouw op de Heer en ik vlucht niet als een vogeltje naar het gebergte, want het helpt me niks. Weet je wat mooi is? Als Gods volk geslagen wordt, geestelijk, hè? Door vijanden, weet je wat ze doen? Kruipen ze altijd naar God toe. Heer, help me. Maar als je een goddeloos mens bent, kruip je van God weg. Maar dan kom je met al je schuld, al je schande, op naam van genade. Je geslagen, de rechtvaardige slaat mij en het zal olie, is de geesteswerk, op mijn hoofd wezen. Daar ga ik lekker voor ruiken, zegt hij. Versta je? Ga ik lekker voor ruiken, zegt hij. Ga ik heerlijk voor ruiken, zegt hij. Gemeente, Psalm 11. David die begint niet over zijn weg te klagen, hij moppert niet en hij zegt, straks dan komt van de eeuwigheid wel openbaar. En hoe mijn weg ook is, vertrouw op de Heer. Ik ga niet vluchten, ga niet wegvluchten. Ik zoek hem te vluchten. En straks komt de eindafrekening, gemeente van Stappers. Gemeente van Springvoort. Straks komt de eindafrekening. En het moet hier in orde wezen, mijn kind. Hey. Dominee, wat moet ik doen? Niks doen, mens. Niks. Nee. Ja, ik wil wat doen, dacht ik al. Fout. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, diens geloof wordt gerekend. Je hebt het niet, het wordt je toegerekend. Tot gerechtigheid. Toegerekend, op je rekening gezet. Op je rekening dat enkel rood is tot diep rood. Het wordt zwart, als had ik geen zonde gehad, nog gedaan. Ach mens, weet je wat nou in maat is, mijn kind? Deze God is onze God. Is ons deel. Jongen, wat verhindert je? Je vroomheid en werkheiligheid verhindert je. Waar het gerecht goddeloos, je zou vanavond rechtvaardig zijn. Want hij zoekt het verlorene. En het weggedrevene brengt hij terug. In Christus. Buiten uzelf. Alleen. Om Jezus wil. Amen. Laat ons eindigen. Ach, Heere. We hebben u nodig als die grote toepasser. die deze psalm gaat verklaren, niet alleen maar ook toepassen. De waarheid ervan doet kennen in het hart, in de ziel. En dan beproeft u altijd de wegen van uw kerk, u beproeft ze. Juist door tegenheden en aanvallen. En dan gaat de wereld zwak worden, maar uw volk wordt sterk. In de wind gaat de wortels dieper naar beneden. In u rusten. Omdat de beproeving uw geloofs, terwijl veel kostelijk is dan het goud dat beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid God en de Vader. Ach. Ach, Heer, ach, Heer. Deze ellendeling riep. En gij hoorde. En gehoord nog. Om Jezus wel. Amen. We eindigen met 73, 14e vers. 73, 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat u lang, wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn dag, mijn zalig lot, nabij te wezen bij mijn God. 14:73. Als heen gaan in vrede naar uw huis, ontvangende met biddende harten. De zegen des Heren die u in zijn naam op u leggen. De Heren zegen u en hij behoede u. De Heren doet zijn aanschijn over uw licht
En zij uw genadigde Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.